Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Weekrand Den Haag Centraal. Mijn naam is Mieke van Dixhoorn en ik zit, zoals altijd, op de redactie in het centrum van de stad. We zijn er weer met seizoen 3 om een kijkje te geven achter de schermen van het Haagse stadhuis, ook wel bekend als het IJspaleis. En we moesten wel, want het verhaal was nog niet klaar. De coalitie die vorig jaar 6 maanden erover deed om bij elkaar te komen, hield het nog geen jaar vol. Dit is aflevering 3, verantwoordelijkheidsvakantie. Zoals gezegd doen we het in dit seizoen anders dan normaal, want in plaats van met elkaar bellen zit ik hier aan tafel met onze columnist Jan Pronk. Hij helpt mij elke aflevering met het introduceren van de gasten.
Yes.
Vandaag hebben we 2 gasten, Leslie Arp van de SP en Judith Klokkenburg van de ChristenUnie SGP. Allebei maar 1 zetel in de gemeenteraad, maar in de woorden van sommige grotere partijen, ze leggen meer gewicht in de schaal in de gemeenteraad dan die 1 zetel doet vermoeden. In het debat over het nieuwe coalitieakkoord waren ze allebei best wel fel. Judith Klokkenburg die zei, ik schaam mij voor de afgelopen maanden in Den Haag. En Leslie Arp was ook heel uitgesproken. Die zei, ja, er zijn aan tafel bij Slob heel veel emoties geuit door de klassieke bestuurderspartijen in Den Haag. Maar er is geen enkele stap vooruit gezet. Soms wilden de partijen niet eens met elkaar aan tafel. Het ging pas over de inhoud toen de kleine partijen aan tafel kwamen. En daar, ja, dat snapten ze niet.
Ja, kun je nagaan. Ik ben dat wel met haar eens. Overigens leuk om met deze 2 raadsleden het gesprek aan te gaan. Ook in de tijd dat ik zelf in de raad zat, waren zij zeer gewaardeerde collega's. Inhoudelijk sterk, bij heel veel debatten aanwezig. Een leidende rol eigenlijk in het raadswerk. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe zij allebei terugkijken op de afgelopen formaties en ook wel hun eigen rol daarin.
Ja, want ze hebben aan de onderhandelingstafel gezeten.
Ja, in die wildcard variant.
En, nog één keer even herhalen voor de duidelijkheid. Dat is Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK en dan dus de SP en de ChristenUnie SGP.
Juist. En ik heb daar in vorige aflevering, of misschien wel 2 afleveringen geleden, iets over gezegd. Over hoe ik daar naar keek. Ik had het graag gezien dat ze mee hadden gedaan.
Ja, jij was voor.
En ik had ze ook allebei graag gezien als wethouder. Precies omdat zij die hele andere benadering van besturen voorstaan.
Dualisme, ja, openheid.
Ja, absoluut. En ook gewoon capabel zijn inhoudelijk op heel veel dossiers. En wat dat betreft in zich verenigen wat volgens mij een wethouder altijd moet hebben. Namelijk een politieke ervaring, deskundigheid op een dossier en een hele frisse nieuwe blik.
Ja.
En ja, dat had ik graag zien gebeuren.
Maar de gevreekte tweet van Richard de Mos.
Ja, oké. Dus daar is het stuk gelopen. Nou,
maar er was een verschil. Want Judith van de ChristenUnie die wilde wel doorpraten. Die was daartoe bereid. Leslie vond het net als Rob Barker van de Partij voor de Dieren een te grote vertrouwensbreuk.
Ja, nee, dus dan houdt het op. En dat is wat mij betreft heel jammer geweest. Daar heb ik ook al iets over gezegd. Wat me vervolgens wel heeft verbaasd is, dan krijg je dus die centrum-linkse variant met progressieve linkse partijen.
Die het is geworden uiteindelijk.
Die het is geworden. Maar de SP zat niet aan tafel.
Nee, dat vond ze niet nodig.
Nee, ja, dat is, vind ik, een heel getalsmatige benadering. Want inderdaad, voor een meerderheid was zij niet nodig. Maar het beleid gaat vervolgens wel een heel stuk haar kant op. Dus ze had net zo goed aan tafel kunnen zitten om het nog een beetje linkser te maken. En daarom vraag ik me ook wel af, ja, weet je, hoe wordt dit voor haar de komende 2,5 jaar? Want het beleid wordt, is in ieder geval, er komen allerlei dingen in het akkoord terug die ze, waar zij al jaren voor pleit, laten we het zo zeggen. De armoederegelingen worden uitgebreid.
Gratis OV voor kinderen.
Gratis OV voor kinderen. Er komen opvangplekken voor statushouders, voor dak- en thuislozen. Er gaat van alles gebeuren op sociaal vlak. En ja, waar gaat zij dan nog oppositie tegenvoeren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ze wil meer sociale huur volgens mij. Maar we gaan het aan haar vragen.
Ja.
En dat verschil tussen dat de een wel door wilde praten en de ander niet, vind ik ook wel interessant. Dat wil ik met ze bespreken. En als we het over Judith hebben, heb je dan voor haar een brandende vraag?
Ja, zij heeft natuurlijk nu best wel wat verschillende coalities, of althans verschillende bestuursperioden en verschillende coalities meegemaakt. In de tijd dat ze fractievertegenwoordiger was of nog op de fractie werkte, in de tijd dat ze raadslid is geworden. En ze heeft altijd wat mij betreft een heel constructieve oppositierol ingenomen. Kritisch waar het moet, verantwoordelijkheid nemen daar waar ze dat kan en wil.
Ja.
Is daarmee soms ook wel een soort geweten van de raad. Is interessant, vind ik ook.
Ze stemde als enige oppositiepartij voor de begroting de laatste keer.
Nou, kun je nagaan. Ja. Dat vind ik typisch iets voor de ChristenUnie. En dat is ook een beetje in de lijn van de traditie. Met Pieter Grimwis daarvoor. Die had ook zo'n soort opstelling vaak.
Ja.
Maakt het voor haar nou uit welke coalitie er zit in hoe zij oppositie voert?
Ja.
Daar ben ik wel benieuwd naar.
Zeker. En dan inderdaad ook het punt van de rol van de oppositie. Hè? Want daar waren ze allebei, zoals gezegd, best wel fel over in het debat. Ik vond een mooi moment ook in het allereerste debat na de vrijspraak van de Mos en Gernoui, dat Judith zei tegen D66, die zei, we moeten gaan praten met de Mos, want dat hebben we al 3 jaar niet gedaan. En zij zei, ja, dat kan wel zijn, maar ik wel.
Ja, nou, dat zegt heel veel over hoe zij haar werk heeft gedaan tot nu toe.
We gaan met ze in gesprek.
Leuk.
Dank je wel.
Veel plezier.
Dan gaan we nu naar onze twee gasten. Deze twee dames zijn zoals gezegd zeer gewaardeerde raadsleden en ze zijn ook niet bang om de vinger op de zere plek te leggen. In het debat over het nieuwe coalitieakkoord benadrukten ze allebei dat in de oppositie zitten niet per se betekent dat je alleen maar langs de zijlijn moet gaan staan roepen. Het is geen automatische verantwoordelijkheidsvakantie, zei mijn eerste gast. Welkom, Judith Klokkenburg.
Goedemorgen.
Fractievoorzitter van de ChristenUnie en SGP. En naast haar zit Leslie Arp van de SP. Welkom terug, Leslie. Jij bent in seizoen 2 ook al een keer te gast geweest.
Goedemorgen.
Mogen we je en jij zeggen?
Zeker.
Tuurlijk.
Laten we beginnen met hoe het nu gaat op het IJspaleis. Want een van jullie twee, volgens mij was jij het, Leslie, zei in het debat, de bijnaam heeft een extra dynamiek gekregen. Dus het gaat niet alleen meer om de kleur van het gebouw, maar het is ook een beetje ijzig geworden.
Ik denk de afgelopen maanden en rond het zomerreces zeker, omdat we natuurlijk niet wisten wat de vrijspraak zou betekenen, hè, voor de samenstelling van het college. Dat is ook iets waar mijn partij zelf op heeft aangedrongen trouwens, om die
zeker
vraag te stellen, hardop.
Ja.
Nu inmiddels duidelijk is wat de samenstelling is, hoop ik dat we meer over kunnen gaan tot het besturen van de stad.
Maar voel je dat dat ook kan?
Nou ja, we hebben het weer over de inhoud. Maar tegelijkertijd dat duidingsdebat van het coalitieakkoord, er zat natuurlijk wel de druiven waren zuur.
Ja.
Met name bij Hart voor Den Haag. Natuurlijk was de VVD ook uitermate kritisch. Maar je merkte wel dat het niet voor alle partijen over tot de orde van de dag was.
Nee, maar die hebben elkaar wel gevonden, hè? De Hart voor Den Haag en de VVD.
Ja, ja, dat heeft heel erg te maken met de positie die de VVD innam natuurlijk na de vrijspraak. Ik moet zeggen, het intrigeert mij enorm. Want los van loyaliteit denk ik wel dat zij totaal andere achterban en totaal andere kiezers hebben. Dus dat fascineert me wel. En dat, dat is toch ook na 2026 toe, de volgende verkiezingen, vind ik dat ook een intrigerend gegeven.
Ja, wat jij, Judith?
Ik ben het eens met Leslie, wat hier gezegd wordt. Zeker ook over die twee partijen die elkaar helemaal gevonden lijken te hebben. Meer dan voorheen, ook waar ze voorheen natuurlijk ook op de inhoud elkaar best wel hadden kunnen vinden.
Ja, er was altijd goede samenwerking tussen, ja.
Ja, precies. En dat richt zich ook nu veel meer op procedures. Dus je ziet dat in procedurevergaderingen er meer afstemming is tussen die twee partijen.
Oh, ja.
Wat gaan we doen? Wat willen we agenderen? Steunen we elkaar? Er was laatst een akkefietje in de commissie samenleving, waar ineens de halve fractie van de VVD en van Hart voor Den Haag aanwezig was om over een procedurevoorstel te stemmen.
Oh.
Dus dat soort zaken worden inderdaad al wel meer gedaan dan voorheen.
Ja, dus dat betekent dat je strategisch kan zijn en extra mensen uit je fractie kan oproepen om dan op die manier de stemming te beïnvloeden.
Ja, klopt.
Lekker dan.
Ja, nou ja, het was nu in hun voordeel wellicht dat we er ooit zelf gebruik van kunnen maken.
Ja, dat je met z'n allen gaat tegen Hart voor Den Haag en de VVD. Wat voor invloed hebben de afgelopen maanden volgens jullie op de stad? Want de nieuwe onderhandelingen, veel onduidelijkheid en ook enorme strakke gepolitiseerde en persoonlijke sfeer op het stadhuis. Wat denken jullie dat dat voor effect heeft op de stad?
Nou ja, er wordt sowieso heel lelijk eigenlijk naar de politiek gekeken en terecht. Mm-hmm. Hè? Ook als ik mensen sprak binnen Den Haag, maar ook daarbuiten gewoon. Van, zit je in de raad al? Oh, wat een hel moet dat zijn? Dat is,
ja?
Ja, zo kijkt de rest van het land. De berichtgeving die je natuurlijk zag is niet...
Allemaal negatief.
Is allemaal negatief. Ja. Gaat allemaal over mensen, over poppetjes en niet over de inhoud. Terwijl de stad voor enorme opgaven staat. Maar ook in de stad, mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Van ja, er ligt beleid of er is een inspraakronde geweest. Maar nu, wat gebeurt er nu er geen college is of geen meerderheidscollege? Dus heel veel onduidelijkheid. En ja, toch ook mensen die zeggen, wordt de urgentie in het IJsselpaleis wel gevoeld voor bepaalde opgaven? Als het gaat om woningbouw bijvoorbeeld, ligt dat nu allemaal stil? Dus heel veel onduidelijkheid.
Wat zeg je dan?
Er ging natuurlijk gewoon heel veel door ook.
Mm-hmm.
Maar dat is helemaal niet duidelijk voor mensen. Want er zat een college... Het is dan wel een minderheidscollege. Dus er werden gewoon besluiten genomen. En die worden in de raad zijn er ook besluiten genomen. Dus dat ging wel door.
Ja.
Alleen de nieuwe plannen, die bleven liggen. Ik hoorde van ambtenaren ook al van... nou, we hebben nog werk ongeveer tot de kerst. Dus voor die tijd moet er wel iets gaan gebeuren. anders ja, daarna ligt het stil. Maar dat het allemaal ondertussen wat er aan plannen lag, doorging... dat was ook voor heel veel mensen niet duidelijk. Dus
nee.
Nou, dat probeer ik wel te zeggen.
Nee, want dat is dan weer een lesje in hoe het systeem werkt. Want de gemeenteraad, die zat er natuurlijk gewoon. Jullie zijn met z'n 45 gewoon gekozen. En jullie zijn degene die de besluiten nemen. Daarvoor maakt het niet uit eigenlijk of er een college zit of niet.
Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Maar het maakt wel wat uit voor de koers. Dus ik kan me wel voorstellen dat lobbyclubs bijvoorbeeld... zoals een MKB Den Haag of Economic Board... dat die heel benieuwd zijn van gaat het over links of gaat het over rechts?
We hebben de afgelopen tijd ook veel gehoord over de cultuur... onder het ambtelijke apparaat op het stadhuis. We hadden de open brief van de ambtenaren op onderwijs. We hadden de conclusies van het Amare-rapport... Dus wethouderscultuur, dus geen ruimte voor tegenspraak. En wij hebben het zelf ook in maart, toen de raad een jaar zat na de verkiezingen, hebben we het gehad over de BA-cratie. Hoe zien jullie dat? Hebben jullie er zorgen over?
Ja, die zorgen die zijn er natuurlijk nog steeds. Maar ik denk tegelijkertijd met dit nieuwe college en de toetreden van vers bloed.
Mm-hmm.
Ook partijen die altijd kritisch zijn geweest op die cultuur en de bespreking van het Amare-rapport. Dan denk ik, als er een moment is dat we het moeten veranderen, dan is nu het moment.
Ja.
Dus daarin kijk ik ook echt heel erg naar het college. En natuurlijk moeten wij als raad daar ook een goede rol in vervullen. Van ik hoop dat ze dat echt in de oren knopen en heel serieus daarmee bezig gaan zijn de komende tijd.
Dus dan heb je het over Denk en de Partij voor de Dieren en dan specifiek Noor, Ikar en Robert Barker als nieuwe wethouders.
Ja, die verantwoordelijkheid moet natuurlijk niet alleen bij hen komen liggen. Maar zij kunnen natuurlijk wel zorgen voor een ander speelveld.
Ja.
Ik vind tegelijkertijd, kijk, die zittende wethouders... die moeten die conclusies van het Amare-rapport bijvoorbeeld... over die wethouderscultuur zich ook gewoon zwaar aantrekken.
Ja, zeker. En dan gaan we even naar het coalitieakkoord. Want daar staan hele mooie dingen in over een nieuwe bestuurscultuur... en over meer openheid en meer ruimte voor de raad. Maar het wordt niet echt heel concreet. Maar het is wel een van de vele uitgestoken handen... die we de afgelopen tijd hebben gezien. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, die uitgestoken hand, het is er wel eentje. Nou ja, dat het niet dichtgetimmerd is, dat er niet heel veel over staat... laat natuurlijk ook gewoon heel veel ruimte over voor de raad.
Mm-hmm.
Waarbij ik wel hoop dat echt die intentie er is bij het college... bij deze wethouders. We hadden onlangs...
En waar ben je dan specifiek naar op zoek?
Nou, dat ze ook daadwerkelijk openstaan voor suggesties uit de raad. Dat ze niet alleen met dichtgetimmerde plannen komen. Dat daarin ruimte is. En dat dat niet plannen zijn die al helemaal afgestemd zijn, ook met fracties. Want daar zit wel toch wat irritatie ook al de afgelopen jaren. Dan zag je soms, zag ik een krantenartikel waarin een coalitieraadslid super kritisch was op een plan. Nou, dat werd in de commissie al wat afgezwakt. En uiteindelijk stemt iemand gewoon in zonder dat er ook maar iets veranderd is. Dan denk ik, nou...
Wat
is daar gebeurd? Precies. Ja. En of coalitiefracties dienden een motie in. Echt een heel een laffe motie eigenlijk. Als je hoorde wat ze in de commissie hadden gezegd.
Ja.
Dan konden ze maar voor het plan stemmen. Omdat die motie was aangenomen. Terwijl die motie eigenlijk helemaal niks regelde. Dus daar zit wel wat zorg hoe dat nu gaat. Dat moeten we gewoon gaan zien. En we hadden onlangs...
dan heb je het over dualisme. Dus dat de fractie van de coalitiepartij... iets anders kan en mag vinden dan de wethouder.
Precies, precies. En misschien ook wel moet vinden, hè, als je kijkt naar sommige verkiezingsprogramma's. Maar we hadden onlangs de bespreking van het Amara-rapport. En daarin zag je gewoon nog in de reactie die kwam vanuit het college, dat die lessen die in dat rapport worden getrokken, die, nou ja, wat je net zei over die wethouderscultuur, dat in die brief van hun nauwelijks wordt benoemd. Toen dacht ik echt, nou, dit kan niet. Dit kan niet die uitgestoken hand zijn van ook wij willen leren, die ze in het akkoord hadden benoemd.
Nog een beetje een defensief reflex.
Ontzettend, ja. En daar hadden we gelukkig in het debat kwam er een veel betere reactie, waarvan ik dacht, hey, nu lijkt het alsof ze het rapport wat meer doorleefd hebben. Okay. Ook zien van, hey, dat was fout toen. Ook al waren we misschien toen geen wethouder, maar het was wel fout. En we moeten dat ook echt anders doen.
Ja.
Dus na het debat had ik wel iets meer hoop dat het goed gaat komen.
Okay. En jij, Leslie?
Ja, ik ook wel. Ik las in het AD dat Robert van Asten in zijn reactie deemoedig werd genoemd. Dat heb ik nog nooit gelezen. Dus je merkte wel dat er echt een enorm besef was van misleiding. Dat is allerminst oké in de politiek.
Dat is een van de conclusies uit het rapport. Ja. Dat de raad meerdere keren is misleid. Ja.
Ja, dus dat besef leek er wel te zijn. Ik denk wel dat het helpt als coalitiefracties ook echt duidelijk laten merken wanneer stukken en plannen ondermaat zijn. Omdat als zij dat niet doen en het komt alleen maar vanuit de oppositie, dan krijgen sommige wethouders wel eens een reflex van, oh ja, ik kan hiermee wegkomen. En,
het is maar de oppositie.
Het is maar de oppositie, ja. Inderdaad. Dus ik ben inderdaad benieuwd hoe die hele raad straks die rol gaat pakken.
Ja, ja. En want daar, je noemde net ook iets wat teruglinkt naar een van de eerste debatten na de vrijspraak van Richard Mos en Rachid Kernoui. Want voor mijn gevoel was op dat moment leek er een beetje het hek van de dam in de gemeenteraad. Ineens kon overal over gepraat worden. Ineens ging het over partijfinanciering, over dualisme, over onderlinge omgangsvormen. Ineens kwam het allemaal op tafel. En iedereen die wilde ook over alles praten. Het was alleen, jullie hadden ruzie over de volgorde. maar Leslie, jij diende op een gegeven moment een motie in om een van die dingen concreet te maken, namelijk de informatiekloof tussen oppositie en coalitiepartijen. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, wat mij gewoon altijd wel opviel, nou, we hebben natuurlijk al langer erover geklaagd als oppositie, dat de bestuursadviseurs, los van het feit dat het allemaal hele prima en professionele mensen zijn,
ja,
een enorm grote rol hebben in de politiek.
Ja.
Dus zij bepalen, en dat hebben wij natuurlijk als raad zo, nou ja, wij niet, maar andere raadsleden hebben dat vooral laten gebeuren. Zij zijn heel erg bepalend in welke moties gesteund worden door de coalitie en welke niet. En het viel ook wel op dat er sessies waren, dus bijeenkomsten tussen wethouders en coalitiewoordvoerders over bepaalde thema's. Bijvoorbeeld als er een gevoelige brief aankwam. Ik kreeg daar in ieder geval lucht van. Jij had er denk ik ook wel lucht van.
Je zit te knikken, ja.
Het is ook wel handig dat rond dat atrium je kan gewoon naar de overkant kijken. En soms zie je ze gewoon zitten. Heel transparant allemaal. Dat viel mij wel op. En dat wekt
dan
ook wel de indruk.
Dus de coalitiepartners worden eerder geïnformeerd dan jullie als oppositie.
Ja, ja.
En dat is gewoon tegen de wet.
Dat vind ik in ieder geval heel onwenselijk. Het was een keer rond erfpacht bijvoorbeeld gebeurd. Dat was een heel gevoelig debat. Heel veel bewoners van Bezuidenhout die daar heel intensief mee bezig zijn. Ook heel technisch. Dus je wilt ook als raad echt goed en volledig geïnformeerd worden. Want het is ook niet voor mij dagelijkse kost, zeg maar, hoe dat stelsel in elkaar zit.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik wel toen iedereen begon over de uitgestoken hand. En we gaan nu voortaan samenwerken. Nou, had ik zo als zoiets van, put your money where your mouth is. En nu gaan we zien.
Laat maar zien, ja.
En dus daarom heb ik die motie toen ter tijd ingediend.
En die werd aangenomen?
Die werd aangenomen. Ik merkte ook wel dat we ineens raadsbreed uitnodigingen kregen voor bepaalde technische sessies. Dat sommige dingen wat anders leken gaan. Maar ik hoor tegelijkertijd nog steeds wel dat er thematische appgroepen zijn met wethouders erin en coalitiewoordvoerders erin.
Oh.
Dus ik blijf er denk ik nog wel een beetje scherp op de komende tijd.
Jullie zijn gewaarschuwd.
Ja.
En als we teruggaan naar die debatten vlak na de vrijspraak, dan ging het in eerste instantie, probeerde D66 de boel te sussen met een werkgroep die een hersteltraject moest gaan verzinnen, waar jullie gingen praten over waar jullie het over zouden hebben in de raadsconferentie. Zeg ik het zo goed?
Ja, het was een hele vage motie natuurlijk. Ja,
maakt het nu al heel concreet eigenlijk. Dat is inderdaad een hele vage motie. Zo'n werkgroep is eigenlijk iets wat steeds uit de hoge hoed wordt getoverd als er iets is. Hè. Bij het Amara-rapport kwam die ook weer langs. Laten we een werkgroep oprichten. Ja, zelf ben ik wel een beetje klaar met die werkgroepjes. We moeten vooral gaan doen.
Ja, en dus daar waren jullie niet van gediend. Jullie steunden allebei de motie van Robert Barker om een verkenner aan te stellen. Dat werd later een gespreksleider. Hadden jullie verwacht dat de coalitie zou klappen?
Een beetje.
Ja?
Een beetje. Ik moet zeggen dat ik wel. Ik heb natuurlijk die verslagen ook gelezen van de gesprekken tussen Slob. Arie Slob en de coalitiewoordvoerders van afgelopen zomer. Mm-hmm. En daarin was er natuurlijk een en al verbazing over de rol van de VVD.
Precies,
nou ja, ja. Volgens mij hebben we gewoon op primetime televisie kunnen zien dat Ron Vreese, ik weet niet meer welk praatprogramma dat
was. Opeen was het volgens mij, ja.
In ieder geval aangaf dat dat dreigde te gebeuren. Dus ik denk van, hoe kan dit nou zo'n ongelooflijk grote schok zijn?
Ja. Jullie waren niet geschokt in elk geval.
Nee, de vraag was een beetje. Ik vond het verbazingwekkend dat het tijdens de raadsvergadering gebeurde. Dat is natuurlijk niet dagelijkse kost. Ik dacht, dat gaat ervoor of daarna.
Ja.
Maar ik dacht wel, dit zou echt kunnen gebeuren.
Ja, ik voelde wel een beetje aan van het lijkt wel een slow motion val. Eigenlijk al na die vrijspraak, na de verschillende reacties van fracties ook en hoe ze daarmee
het
omgingen.
Het was heel duidelijk dat ze geen overleg hadden gehad van tevoren. Hè? Het was niet voorbereid, dit scenario.
Nee, niemand had volledige vrijspraak aanzien komen. Dus daar was niemand op voorbereid. Ik weet ook, ik was die ochtend of die middag in het stadhuis. En fractievoorzitter zaten ook nog opgesloten in hun kamer. Hadden elkaar ook nog niet gesproken. En moesten echt laten landen van oké, maar nu dan? ik hoopte dat het college niet hoefde te vallen. Hè? Voor de stad, dat we gewoon door konden gaan.
Stabiliteit.
Urgentie van de problemen. Niet te lang met jezelf bezig zijn. Maar richting die raad van 29 juni voelde hij me eigenlijk wel aankomen. En ik was ook verbaasd dat de coalitiefracties dat niet zo zagen. Ik dacht, zij hebben volgens mij nu al die gesprekken.
Ze hadden een week lang crisisgesprekken gehad. Ja,
ja, en vervolgens, de raad was nog niet begonnen. En er kwam al een schorsing aan. Dat ik dacht, maar wat hebben jullie dan de afgelopen...
Want de motie die de bom moest redden, die was nog niet af.
Nee, precies. Nee. En ik dacht echt, wat hebben jullie de afgelopen week gedaan? Nou, natuurlijk heel veel onduidelijkheid ook weer. Toen die motie eenmaal was ingediend. Van wie steunt hem nou eigenlijk? Dus ja, ik had wel het gevoel van dit zitten naar een val te kijken. Maar uiteindelijk, toen het moment daar was, was ik toch ook nog wel een soort flabbergasted. Van, is dit nu echt gebeurd?
Ja, dan klapt het en dan komt er een echte formatie. Hoe stonden jullie daarin? Heb je dan een strategie?
Nou ja, je bent een fractie met één zetel. Ik denk dat in normale omstandigheden er niet direct naar je gekeken wordt. Tenminste, ik heb dat de afgelopen keren na gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt.
Ja.
Dat je inderdaad langs mag komen bij een verkenner en je kijk op de zaak mag
geven. Ja.
Maar dat het niet heel erg voor de hand ligt dat je op een gegeven moment aan tafel komt te zitten. Dus wat strategie betreft, ik denk meestal over de inhoud.
Nou ja, ik had het ook niet aanzien komen. Je kent je plek, je weet, je hebt één zetel, dat is niet in heel veel varianten de doorslaggevende zetel. Dus ik had er in die zin geen rekening mee gehouden. Wij hebben inderdaad een inhoudelijk het gesprek aangegaan met Arie Slob. Ook gezegd van nu dit allemaal gebeurd is, vinden we toch eigenlijk wel dat je moet kijken naar Hart voor Den Haag. Vervolgens hoorden wij wel van andere fracties van de zogenaamde wildcard.
Ja.
Waar we dan bij genoemd zouden worden.
Ja, die kwam vrij snel ter sprake. Hè? Ja.
Ja. En ook dat fracties inderdaad bij Arie Slob hadden genoemd. Dus dan
dat
ga
was
je
de
daar
optie
wel
zonder D66. Ja.
Ja, en zonder alle zittende coalitie, toen nog zittende coalitiefracties. Dus dat neem je wel mee je reces in.
En toen ging het sudderen.
Nou ja, nog niet per se.
Mislukte de twee eerste opties, namelijk de optie die iedereen het meest voor de hand vond liggen, de drie partijen versie met Hart van Den Haag, D66 en de VVD. Want D66 wilde niet met de VVD, zoals jij al zei, Leslie. Ze hebben niet eens met elkaar aan tafel gezeten, alle drie. En de zogenaamde inwisseltruc, namelijk Hart voor Den Haag op de plek van de VVD in het toenmalige coalitie zetten, Dat wilde Hart voor Den Haag niet. Toen kwamen ze toch terug bij jullie.
Ja, toen was het reces voorbij.
Pas boem.
Ja, dat was inderdaad wel een hele harde klap. Nou ja, ik was ook wel een beetje verbolgen dat die drie partijen variant niet lukte. Omdat ik dacht, deze partijen, ook deze 60 die uiteindelijk dit niet wilden, die altijd toch wel verantwoordelijkheid voelen, ook voor de opgave waar de stad voor staat, daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Had ik echt de verwachting dat zij juist ook naar een soort van afkoelperiode, het reces, dat zij wel aan zouden...
Ja, want D66 had gevraagd om een maand pauze.
Ja,
de...
en Arie Slob vond dat ook heel fijn, want die had ook gewoon zijn plannen. Maar dus dat niet doorging, dat vond ik eigenlijk vooral een kwalijke zaak. Maar toen kwam inderdaad die zes partijen variant op tafel. Ja, en toen was het reces ook wel echt direct voorbij.
Maar jullie hebben maar een week aan tafel gezeten uiteindelijk.
Ja, klopt. Ja, en het was ook een pre-verkenning eigenlijk. Hè. Het was geen,
het was snuffelen.
Snuffelen.
Verkenning. Ja.
Hoe ging dat?
Nou, dat waren eigenlijk best wel goede open gesprekken, eerlijk ook. Mm-hmm. We zaten daar natuurlijk met zes fractievoorzitters die in ieder geval allemaal de urgentie zagen van het moet anders in het stadhuis.
Ja. Bestuurscultuur was heel belangrijk.
Bestuurscultuur was heel belangrijk, ja. Dus daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. We hebben het ook gehad over de inhoud. En daar, verrassend genoeg, zaten daar heel veel overeenkomsten ook wel tussen. Terwijl je toch met partijen aan tafel zit. Nou,
heel anders zijn.
Ja. Heel anders in de wedstrijd zitten. Maar iedereen voelde wel die urgentie. En ik denk ook dat iedereen wel een bepaalde verantwoordelijkheid voelde van oké, nu dit niet is gelukt, die drie partijen variant of die andere variant, moet er iets gebeuren.
Ja.
Dus die urgentie werd wel gevoeld. Dus ja, zowel over Leslie bestuurscultuur.
Ja.
Ja. Ja, nee, het ging heel erg over de inhoud. Het ging niet over, als je die verslagen van afgelopen zomer leest, die gesprekken
over
met Slob, gaat het heel veel over gevoelens en persoonlijke verhoudingen. En wij wisten gewoon van, we zitten in een snelkookpan en we moeten het over de inhoud hebben. En zeker omdat ik in die samenstelling een soort linksbuiten was. Mm-hmm. En ik ook wel wist dat de wolk, heel de linkse wolk, zo noem ik ze altijd tegenwoordig, heel sceptisch aan het kijken was van wat is die SP daar aan het doen.
Partij van Arbeid en GroenLinks.
Ja, had ik ook echt het gevoel van ik moet inhoudelijk niet, niet door het ijs zakken. Dus ik had ook echt heel erg het gevoel van ik moet scherp zijn.
Op wat de druk. Ja.
Ja, wat de ondergrenzen zijn die we afspreken. Wat mogelijke ruimte is om nieuwe plannen te lanceren. Dus dat was wel iets waar ik echt mijn hersens over heb moeten laten kraken. Die week.
En ik las ook in de verslagen dat jij op je hoede was om niet als drukmiddel gebruikt te worden, om alsnog een van die eerste twee opties te laten slagen.
Nou, ik was net zoals Judith heel erg verbaasd over dat die. Ik dacht altijd, we gaan naar de grote drie. Dus de grootste drie partijen. Ik dacht van, op een gegeven moment komt misschien die wildcard ter sprake. Maar zal dat een opmaat kunnen zijn naar de grote drie?
Om deze 60 onder druk te zetten?
Ik vind het nog steeds verbluffend dat die partijen nooit inhoudelijk met elkaar hebben gesproken. Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij.
En jij wilde ook in die gesprekken, een van de eerste dingen die je op tafel wilde was wat er gebeurt als in het hoger beroep Richard de Mos en Rachid Karnooi alsnog zouden worden veroordeeld.
Ja.
Want je had zoiets van, dan kunnen we het maar beter meteen over hebben, want dan hebben we dat gehad.
Ja, het is uiteindelijk wel iets niet op de eerste dag gebeurd, kan ik wel verklappen. wat zo interessant is die gespreksverslagen van met Arie Slob. Die kwamen op een gegeven moment, die werden op een dag gepubliceerd. Mm-hmm. En diezelfde dag kregen we het advies van Slob om samen te gaan zitten. Dus eigenlijk zonder die verslagen
die
goed te hebben kunnen lezen.
Nee.
Hebben wij al een afspraak gekregen van oké, de volgende dag zitten we aan tafel.
Okay.
Daar was ik natuurlijk voor, want ik heb altijd gezegd, partijen moeten met elkaar in gesprek.
Mm-hmm.
Maar als je dat achteraf las, dan had je wel kunnen bedenken van dit gaat knetteren tussen Hart voor Den Haag. En ik was een van de fracties die het meest expliciet was van mm-hmm. Dit is iets waar we het echt over moeten hebben.
En daar kwamen jullie niet uit in eerste instantie. Want Hart voor Den Haag wilde dat Richard de Mos en Rachid Karnooi zouden blijven zitten totdat een uitspraak van de rechter onherroepelijk zou worden verklaard door de Hoge Raad. Daar waren jullie het allebei niet mee eens. Maar jullie hadden afgesproken om verder te praten. Maar toen was daar een artikel van Omroep West. Die hadden de gespreksverslagen wel gelezen. En die hadden geconcludeerd, dit wordt een lastig punt. En daarna tweette Richard de Mos dat hij niet ging aftreden.
Ja, toen was het eigenlijk vrij snel klaar. En dat was vooral een conclusie vanuit de Partij voor de Dieren en de SP. Natuurlijk, jij was er ook verbolgen over de tweet.
Ja,
ik denk dat dat ook voor andere mensen aan tafel gold.
Ja,
maar ja, uiteindelijk het lastige is altijd van het is een vertrouwenskwestie. Maar die week had ik wel steeds meer het gevoel van deze coalitie die moet eigenlijk leunen op twee partijen met één zetel. En een van die fracties, dat is de mijne.
Ja.
En
grote verantwoordelijkheid.
Ja, de stabiliteit van het het stadsbestuur hangt daar ook deels vanaf.
Ja.
Dus ik dacht wel van, kijk, als het vertrouwen niet goed zit, om dan nu al meteen in een hersteltraject te moeten komen. Ja, dat heeft voor mij wel echt de keuze makkelijk doen maken.
Dat het meteen zo knetterde.
Ja,
ja, ja. Want je hebt natuurlijk in die samenstelling had je te maken met twee grote partijen, namelijk Hart voor Den Haag en de VVD. En dan eigenlijk een heel niet heel gebalanceerde verhouding met dan drie zetels, twee zetels en twee keer één zetel. Dus dat lijkt me sowieso al een lastige combinatie, waarin je inderdaad dan vertrouwen moet hebben in je partners.
Ja. En je zit ook in die snuffelweek, om het zo maar te noemen, zit je met alle, ik vind dat het een beetje een rot woord, maar politiek leiders aan tafel. Dus je hebt niet een tweede persoon per fractie.
Ja.
En wat mij wel gewoon heel erg opviel is, ik was sowieso nooit in de veronderstelling geweest dat ik in zo'n situatie terecht zou komen. En dan desalniettemin doe je het heel serieus. Het gaat voor Hart voor Den Haag ook wel echt heel erg om eerherstel. En dat snap ik ook wel heel erg. Dus behalve de Mos zelf zitten daar ook nog wat andere mensen die wethouder wilden worden. En die hadden ook duidelijke meningen. Ik was die week ook benaderd door iemand anders van de fractie.
Mm-hmm.
Ik laat maar even in het midden wie het was.
Yeah.
Maar die gaf ook aan van, ik ben niet blij dat dat hoger beroep ter sprake komt. En dan kan dat op een gegeven moment wel voelen als een soort druk op toch wel een integriteitsvraagstuk.
Ja. Yeah.
Ja, we hadden aan tafel hadden we inderdaad besproken, eigenlijk de standpunten gedeeld.
Ja.
Richard was heel helder. Ik denk dat wij ook heel helder waren. En we zouden daar later op een later moment nog op terugkomen.
Ja.
En tussendoor kwam zijn tweet. Mm-hmm. En dat was natuurlijk niet heel handig. Het was zijn mening, wat hij eerder ook verwoord had en te lezen was in de gespreksverslagen van Arie Slob. Maar we zouden daar nog over doorpraten. Dus daar lag denk ik wel het verschil. Dat wij zeiden van, wij gaan niet met wethouders in een college zitten die veroordeeld zijn in hoger beroep.
Nee.
Dat gaat gewoon niet gebeuren. Alleen, ja, hij zou dan zijn tweet zeg maar in moeten trekken of daar in ieder geval op terug moeten komen.
Ja,
ja, en dat zou aan Richard zelf zijn om daarop terug te komen. Als hij daar niet op terug zou komen, dan was het voor mij ook een no-go.
Ja.
Maar omdat we het gesprek nog zouden voeren,
had jij nog zoiets van, ik geef hem nog een kans.
Ja, ja, als hij daar zou zeggen, ik ben veranderd van mening en we gaan toch aftreden.
Ja,
dat zou kunnen gebeuren. Hè?
Mm-hmm.
Zou het niet gebeuren, ja, dan was het ook einde verhaal.
Maar jij had nog niet dat niveau van druk ervaren, misschien.
Nee.
Wat Leslie had.
Nee, dat was bij mij minder aan de orde. We hadden in de gesprekken met Arie Slob hadden we het er ook nog niet over gehad. Dus bij mij was er ook in de verslagen niks over terug te lezen. Ook omdat we hadden daar nog helemaal niet over nagedacht. Ja, zou ik ook gewoon eerlijk in zijn, hè? Als we het toch hebben over achter de schermen.
Ja, ja, ja. Ja, dus jij was wel bereid om nog verder te praten, maar dat was echt een laatste kans, als ik je goed begrijp.
Ja, we zouden er wel uit moeten komen dat als zij veroordeeld zouden worden, dat ze zouden aftreden. Hoewel natuurlijk ook, als ze veroordeeld zouden worden, zou de kans heel groot zijn dat daar ook bij de uitspraak een straf zou komen dat ze geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer mochten nemen.
Nee.
Dus sowieso
de
moesten
had af. Het waarschijnlijk voor ze besloten.
Precies. Ja. Dus dat speelt ook nog mee. Maar we hadden hoe dan ook niet akkoord gegaan met pas helemaal aan het einde van de rit veroordeeld.
Ja. En richtte de woede zich dan ook heel erg op jullie of op jullie allebei, of was dat echt heel erg op jou, Leslie, en op Robert Barker van de Partij voor de Dieren?
Ik denk dat die eerste dag dat het gebeurde, dat deze variant klapte. Toen merkte ik natuurlijk wel frustratie en mensen die ook niet het standpunt begrepen wat wij innamen. Maar op een gegeven moment, de politieke realiteit die gaat natuurlijk vrij snel. En wij hebben ze ook ik vind oprecht niet dat wij Hart voor Den Haag hebben uitgesloten. Ik bedoel, wij zijn een van de fracties geweest die inhoudelijk het gesprek met ze is aangegaan. Ja. En dat kan je van een aantal andere fracties niet zeggen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mij nogal frustreerde dat ik denk dat D66, PvdA, GroenLinks precies hetzelfde standpunt hadden ingenomen over die zaak. Alleen hebben zij hun vingers er niet aan hoeven branden. Die hebben gewoon natuurlijk achterover geleund. Maar ja, uiteindelijk merk je ook wel dat de frustratie van Hart voor Den Haag zich ook weer richt op die partijen.
Ja, ja, want in het debat zei hij van twee partijen hebben het hoge beroep misbruikt om maar niet te hoeven onderhandelen.
Ja, ja. Ja, maar het ging natuurlijk ook heel erg over D66 en PvdA, ja. GroenLinks.
Ja,
en eigenlijk zien zij vooral hun bondgenoot als de VVD. En ja, om maar even van woorden als hyena's weg te blijven. Ja. Hoe ze de nieuwe wethouders hebben gekwalificeerd.
Toen kwam de centrum-linkse optie op tafel die er nu ook zit. Daarbij waren jullie ook uitgenodigd in eerste instantie. Waarom hebben jullie gezegd, daar hoeven wij niet aan tafel?
Nou, we hebben er heel even aan tafel gezeten. Het getalsmatige wat Jan noemde, vind ik wel van belang. Op het moment dat je daar als eenmansfractie aanschuift en ook daarin nog meer verantwoordelijkheid neemt dan als raadslid, dan moet het ook een hele serieuze plek zijn.
Ja.
En op het moment dat je één zetel hebt en voor een meerderheid niet nodig bent, dan kun je eigenlijk aan alle kanten gepiepeld worden, om het even zo te zeggen.
Mm-hmm.
En dan moet er heel veel vertrouwen zijn als je dat je dat echt heel goed moet gaan doen. En,
verdwijn je ook een beetje in een zee van partijen, lijkt
me. Ja, ook. En dan heb je het nog niet eens over afspraken over wethouders leveren of waar je inhoudelijk dan je kleur kan gaan krijgen. En ik denk dat het voor het tempo van onderhandelen ook niet heel bevorderend zou zijn om met nog meer fracties dan zes te gaan zitten.
Leslie?
Ja, ik ben het met Judith eens, maar ik denk ook wel dat we die dag hebben gezegd van het is niet zo dat wij helemaal zeggen van we nemen verantwoordelijkheidsvakantie. Ik bedoel, stel je voor dat ze met denken er niet uit waren gekomen, dan had ik niet uitgesloten dat een van onze fracties toch weer was ingevlogen. Maar ja, dan had ook de grote drie mogelijk weer op tafel kunnen liggen. Dus het leek mij gewoon logisch om eerst die partijen...
Met deze partijen gingen onderhandelen. Ja, ja. Laten we naar de andere vragen van Jan gaan. Hoe gaan jullie oppositie voeren? Leslie, je hebt heel veel punten uit het huidige collegeakkoord of coalitieakkoord passen in jouw straatje. Wat blijft er over?
Ja, best veel, denk ik nog. Ik denk, als je kijkt naar de verschillende plannen die elke week in de Raad de revue passeren.
Mm-hmm.
Vorige week debat over woonwagenbeleid gehad. Dat was weer zoals vanouds.
Wat bedoel je daarmee?
Ja. Debatteren met een lode deur. Zo voelt het weer een beetje. Je kan mooie dingen op papier zetten. En ik ben heel blij dat een aantal investeringen in plannen waar wij al heel lang voor hebben gepleit, uitbreiden van die ooievaarspas, dat daar gewoon geld voor gereserveerd is.
Ja.
Dat is al een hele grote stap. Ben ik heel blij mee. Maar er is natuurlijk een wereld van verschil tussen intenties op papier en het beleid. En dat heb ik wel echt gemerkt bij het debat over woonwagens. Waar het college toen het beleid bekend werd naar de pers stapte van prachtige ambities.
Mm-hmm.
Vervolgens de mensen waar het om gaat, de woonwagenbewoners, voelden zich gewoon totaal niet gezien of gekend. En dan weet je gewoon weer van je moet aan de bak.
Ja, Judith, maakt het uit wat voor college er zit?
Nee, dat maakt niet zoveel uit, denk ik, voor hoe je oppositie voert. Het maakt natuurlijk wel heel veel uit hoeveel er oppositie te voeren is.
Mm.
Kijk, als plannen wat meer bij je passen, bij je partij passen, dan kijk je daar even goed kritisch naar, maar dan heb je er misschien wel iets minder kritiek op.
Ja, dan ga je misschien, zoals Leslie zei, meer op de uitvoering zitten.
Ja, ook op de uitvoering sowieso. Maar ook als plannen goed zijn, moet je dat ook gewoon durven zeggen. En dat kan bij elke coalitievariant gebeuren. Dat plannen gewoon goed zijn.
Zeker,
ja.
Zeker. Net als dat de oppositie niet langs de lijn staat om te schreeuwen.
Precies.
Is de coalitie niet per se de vijand?
Nee. Maar zo moet je denk ik ook altijd naar plannen kijken die komen. Naar beleid wat komt. En tuurlijk, als er een volledig rechtscollege zou zitten. zitten, ja, dan heb je wellicht wat meer kritiek op de inhoud. En nu bij een wat meer centrum-links coalitie, misschien op de inhoud iets minder. Maar alsnog is het coalitieakkoord is niet gelijk aan mijn partijprogramma. Dus nee. Er valt altijd wat, nou ja, wat te willen en te wensen. Maar ja, blijf gewoon staan dat je plannen kritisch bekijkt. Kijk van waar kan het nog beter? Waar kan het beter voor de hele stad? Of eventueel, wat vindt mijn achterban echt heel belangrijk dat hier zou moeten gebeuren? Dus ja, dat is de manier waarop we door blijven gaan. En kijken welke bondgenoten je daarin hebt. En dan is het misschien makkelijker bij deze coalitie om daar bondgenoten te vinden. Ja, en dan is het te hopen dat het ook echt dualistisch gaat. Dat ze dus ook mijn bondgenoot mogen worden van het college. En dat er dan niet achter de schermen wordt geritseld dat ze zaken niet mogen steunen. Want dat, nou ja, tot op heden, we hebben het net even over gehad, is dat best wel vaak gebeurd.
Dan had zijn op je hoede wat dat betreft.
Nou ja, dit is best wel recent ook nog. Dan hadden we een motie en dan die deel je van tevoren met een wethouder. En die zegt dan bijvoorbeeld van nou, dit kan echt niet en dat mag niet. Ja, dan komt er een bijna gelijke motie van een coalitieraadslid. Ja, en die mag dan ineens wel en die haalt een meerderheid. Ja, daar wil ik gewoon echt van af. Dus ja. Dat is een oproep. Die oproep heb ik ook gedaan in de raad van coalitieraadsleden. Weet ook gewoon je plek, dat jij er ook gewoon bent om het college te controleren en goede plannen te steunen.
Ja.
En dat niet allemaal achter de schermen af te tikken.
Nee. Is de Haagse gifbeker nu leeg?
Poeh, dat vind ik heel lastig. Kijk, het liefst zou ik gewoon willen dat we ons echt gaan bezighouden met de stad de komende tijd.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd denk ik wel dat dat er spelletjes worden gespeeld nog steeds. Het gaat soms gewoon over procedures en niet zozeer de inhoud. Als je kijkt hoe het eraan toe
gaat. Om macht.
Ja, ja, en dat vind ik wel zorgwekkend af en toe, moet ik zeggen. Ja,
ja, je ziet denk ik al dat Hart voor Den Haag zich opmaakt voor de verkiezingen 2026. En dat is een hele lange verkiezingsperiode als we daar echt nu al volledig mee starten.
Campagne voeren.
Precies. En tuurlijk, politiek is altijd campagne. Alleen het moet niet gaan verzuren. En,
wordt het een loopgravenoorlog? Is het al een loopgravenoorlog? Dat mag ik trouwens niet zeggen van een van onze lezers.
Durf ik nog niet te zeggen. Je ziet wel dat inderdaad waar het procedureel aangepakt kan worden, dan wordt dat gedaan. En dat vertraagt en dat houdt op. Dus dat plannen nog niet uitgevoerd kunnen worden. Maar ja, nee, ik hoop echt dat we met z'n allen gewoon echt raadsbreed de schouders te onderzetten om het goede voor de stad te zoeken. En tuurlijk verschillen we daarin, maar laten we in ieder geval gaan zoeken naar de overeenkomsten en daarvoor gaan.
Dames, dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel.
Na dit interessante gesprek, iedereen bedankt voor het luisteren. Dank ook aan Stichting Luizende Pels, die deze podcast mede mogelijk maakt. De column van Jan is elke twee weken te lezen in de krant. En de volgende hoofdpersoon waar we mee gaan praten is misschien wel dé hoofdpersoon. Richard Mos, voorman van de grootste partij, vrijgesproken, maar nog altijd in de oppositie. Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie. En geef ons alsjeblieft een mooie review. Vragen of opmerkingen, stuur ze allemaal naar podcast@denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website www.denhaagcentraal.net, koop een krant of neem natuurlijk het allerliefst een abonnement.